De gemeente Amsterdam gaat meer werk maken van het bestrijden van arbeidsdiscriminatie. Vooral jongeren met een niet-westerse achtergrond hebben moeite om aan de bak te komen in de hoofdstad. Het werkloosheidscijfer is dan ook 2 keer zo hoog als bij leeftijdsgenoten met niet-westerse ouders. Om deze problemen het hoofd te bieden, heeft GroenLinks hierover een initiatiefvoorstel ingediend, genaamd Amsterdam, een werkvloer voor iedereen. En hierover heb ik nu aan de telefoon gemeenteraadslid van GroenLinks, Jorrit Nuyens. Goedemiddag, Jorrit.
Goedemiddag.
Wat wordt er verstaan onder arbeidsdiscriminatie? Om daar maar eens even mee te beginnen.
Ja, dat gaat. Dat is goed dat je dat zegt. En hou me kort, want het is heel complex. Dus ik praat er zomaar per ongeluk een kwartier over. Dat is niet de bedoeling. Maar eigenlijk onderscheidt het zich in 2 dingen. Het onderscheidt zich in mensen die werk hebben, maar die als gevolg van een handicap, als gevolg van hun huidskleur, als gevolg van hun godsdienst of een andere karaktereigenschap waar ze anders op zijn dan de meerderheid, druk of pesten ervaren op de werkvloer.
Ja.
Of minder gepromoot, minder promotie krijgen, minder snel promotie krijgen dan hun collega's, et cetera. Zich minder serieus genomen voelen of echt minder serieus genomen worden. En het ander is natuurlijk het bekendere verschijnsel en ook het in de cijfers zichtbaardere verschijnsel. En dat doet zich voor bij sollicitatie.
Oké. Wat ik nu in de introtekst heb voorgelezen is dan vooral het tweede geval. Waarbij je dus inderdaad kunt zeggen dat of kunt laten zien dat niet-westerse jongeren 2 keer zo vaak, 2 keer zoveel werkloos zijn. Laten we daarmee beginnen. Hoe willen jullie die vorm van arbeidsdiscriminatie tegengaan?
Nou, kijk, wat je ziet is dat het een probleem is wat heel veel voorkomt en waar een heleboel verschillende aanpakken tegelijk nodig zijn. Als je jongeren spreekt die het overkomen is, die bijvoorbeeld een brief hebben gestuurd onder hun eigen naam, Ahmed, en hem een maand later nog eens insturen onder Jan. En als Jan wel reactie krijgen, maar dan niet worden uitgenodigd voor een tweede gesprek als ze vervolgens als Ahmed verschijnen. Dan zie je dat voor de jongeren heel ingrijpend is.
Want dat gebeurt, voor de duidelijkheid.
Sorry, nog 1 keer je vraag.
Want dat gebeurt ook echt.
Ja, dat gebeurt. Dit zijn voorbeelden die zowel uit proeven voorkomen als anekdotische voorbeelden van jongeren die dit zelf hebben gedaan.
Jeetje.
En die dat ook gemeld hebben bij het meldpunt discriminatie regio Amsterdam of bij het college Rechten van de Mens. En waar ook uitspraken over zijn. Die kun je altijd vinden, mdra.nl of collegerechtenvandemens.nl. Daar wordt allemaal onderzoek naar gedaan, wordt allemaal heel duidelijk vastgelegd. Vervolgens spreek ik veel van de jongeren en die zeggen, ja meneer, ik wil dat u als politiek iets doet, die mensen moeten worden vervolgd.
Mm-hmm.
Nou, ik begrijp die emotie heel erg. En in een aantal gevallen is dat ook zeker waar en als je dat kan bewijzen moet je dat ook doen. Maar in veel meer gevallen, kijk, een strafrechtproces, dan zit Ahmed in het voorbeeld 5 jaar te wachten. En wat krijgt hij dan aan het eind van dat proces? Niet een baan.
Nee, maar zijn gelijk.
Hij krijgt gelijk, precies. Ja. Maar aan zijn gelijk heeft hij niet zoveel.
Nee.
Het MDRA doet, het meldpunt discriminatie regio Amsterdam, doet voor de gemeente een aantal dingen zoals naar die werkgever toe gaan en zeggen, Ahmed heeft het gevoel dat hij niet serieus behandeld is, kunnen we het daarover hebben? Nou, dat schaadt natuurlijk het rechtsgevoel van de mensen die het overkomt, want die hebben gelijk dat ze, als ze zeggen, ja, maar zouden we toch niet moeten accepteren? Tegelijk moet je daar op een werkvloer ook iets praktisch mee, want Ahmed kan geen 5 jaar wachten.
Nee.
Dus we bepleiten een heleboel dingen tegelijk. We bepleiten dat je het college, wat overigens zelf de grootste werkgever van de stad is, met de andere grote werkgevers in de stad afspraken maakt over het erkennen van dit probleem. En dan bijvoorbeeld het invullen van 500 vacatures in Amsterdam. Betrek daar 2 hoogleraren bij. Laat die daar een rapport over schrijven wat de bevindingen zijn. Dat betekent ook dat je de sollicitatieprocedure zo lang mogelijk anoniem houdt. Dus als die hoogleraren zeggen het is verstandig om ook het eerste gesprek anoniem te doen en pas bij het tweede gesprek elkaar in de ogen te kijken.
Zelfs?
Als je vindt, en er zijn voorbeelden van, Deutsche Bank heeft en L'Oréal hebben een hele lange proef gedaan met duizenden mensen in Duitsland. Er zijn eerder mislukte proeven geweest in Nederland. Recentelijk is er een nieuwe geweest waaruit blijkt dat het toch heel goed kan werken, maar dat het dus afhangt van hoe lang je die anonimiteit waarborgt en hoeveel je werkgevers ook meeneemt in de onbewuste selectieprocessen die er spelen bij mensen.
Maar in Duitsland heeft dat dus effect gehad?
Ja, en daar is gebleken dat er natuurlijk gevallen zijn van strafrechtelijke, moedwillige, kwade opzet, maar dat er een veel groter aantal gevallen is die je ook aan moet pakken, waarin mensen door inderdaad door vooroordelen waar ze zichzelf vaak niet eens bewust van zijn, in selectieprocedures selecteren op oneigenlijke gronden. En dat is het samen met die werkgevers zo'n proces doorlopen, die vacatures ook echt anoniem vullen. En dan zie je dat daar andere uitkomsten uitkomen. Dat is voor die hele organisatie en voor de gemeente heel leervol. We hebben dan 500 mensen op de eerlijkst mogelijke manier aan de baan geholpen. En vervolgens kan de gemeente ook laten zien, kijk, wat hebben we daar nou uit geleerd? Ik begrijp dat voor Ahmed, die zegt, ja, maar op het moment dat ik echt keihard gediscrimineerd wordt, want dat gebeurt ook. Mensen die gewoon op een sollicitatiegesprek horen, wij hoeven hier geen mokro's, zeg maar. Dat zijn de gevallen, daar hebben we strafrecht voor.
Ja.
Daar kan ik als gemeenteraadslid, ook al zou ik dat graag willen, ook niet heel erg op sturen, want ik heb het Openbaar Ministerie niet aan een touwtje, et cetera. Maar als het gaat om het trainen, het bewust worden op de werkvloer, het meer informatie verzamelen en het echt mensen bijvoorbeeld met meer geld voor begeleiding naar een baan begeleiden en door dit soort discriminatieprocessen heen begeleiden, werkgevers en werknemers, kun je wel degelijk heel veel doen. En we zijn blij dat daar nu meer geld voor komt en dat we dit soort serieuze maatregelen gaan nemen.
Ga ik toch nog even advocaat van de duivel spelen?
Zeker.
Want er zijn namelijk, je hebt het over oneigenlijke gronden en er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat het niet altijd oneigenlijke gronden zijn. Om wat te noemen, het opleidingsniveau is soms lager. De taalachterstand, daar heb je het mee te maken. Is het dan discriminatie of is het soms ook logisch?
Nee, kijk, tuurlijk. Als iemand de taal minder goed spreekt, dan is dat een factor in of je iemand aanneemt. Maar waar ik van geschrokken ben, is dat dat cijfer wat we aan het begin bespraken, bijna, het is meer dan twee keer zo hoog, de werkloosheid onder jongeren met een niet-westerse achtergrond. Hmm. Dat is ongeacht opleidingsniveau. Dus daar is in meerdere onderzoeken, waaronder die van de gemeente zelf, het opleidingsniveau al als factor ingewogen. Nou, als dan blijkt, en opleidingsniveau, dan neem ik dus maar even aan dat als Jan en Ahmed allebei van de HBO afkomen, dat ze dus ook allebei vergelijkbaar Nederlands spreken.
Ja.
Daar ga ik dan even van uit. Dat weet ik niet, heb ik niet gecontroleerd, maar dat lijkt mij waarschijnlijk, want anders hadden we tegen Ahmed gezegd, jongen, om het te halen moet je nog wel wat Nederlandse les erbij.
Mm-hmm.
Neem ik aan. Als dan blijkt dat zelfs met opleidingsniveau, gelijk opleidingsniveau, die cijfers twee keer zo hoog zijn en verschillen in opleidingsniveau die cijfers dus niet verklaren, ja, dan weet je dat je met een maatschappelijk probleem te doen hebt, wat deels tussen ons tussen alle oren van iedereen zit. En daarom is het ook hardnekkig. Daarom hebben we ook zo'n veelzijdige aanpak bepleit.
Ja. Even richting die oplossing. Je zegt 500 is nu een streefgetal volgens mij. 500 mensen aan een baan helpen. Zeg ik dat goed?
Ja, dat is een van de maatregelen. Er is ook meer geld komt er voor bewustwording op de werkvloer bij werkgevers. Bijvoorbeeld zorgen dat er in elke sollicitatiecommissie niet drie witte mannen zitten, maar zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van de werkvloer of een dwarsdoorsnede van Amsterdam.
Ja, want dat vroeg ik me eigenlijk ook nog af. Is er een soort van quotum bijvoorbeeld, wetmatig, dat je een bepaalde culturele diversiteit in een bedrijf moet hebben?
Nee, dat is er niet. En dat zou ook heel moeilijk te handhaven zijn. Ik zou daar persoonlijk als politicus, omdat ik het echt heel ontwrichtend vind voor de samenleving, als mensen zich rot solliciteren en niet aan een baan komen. Want ik denk dat ook een voedingsbodem kan bieden voor radicalisering, et cetera, et cetera.
Ja,
ik zou nog wel over zo'n quotum willen praten. Maar één voorbeeld, als je reorganiseert als bedrijf en je gooit er mensen uit, dan zeg je gewoon, de mensen, we doen alleen maar leeftijdsgroepen. En de eerste die gekomen is, gaat er als eerste uit. Dat zie je bij elke ontslagronde in elke organisatie. Nou, je kan natuurlijk niet zeggen onder de Nederlandse wet, en dat is best begrijpelijk, tenzij je die en die huidskleur hebt, of tenzij je een vrouw bent, of tenzij je gehandicapt bent. Dus dat is allemaal first in, first out. Nou, zo zie je dat de mensen die dus weer op de werkvloer belanden, of die in sollicitatieprocedures belanden, ja, die kan je niet vasthouden of selecteren op voorkeursgronden. Je kan alleen maar zorgen dat je een level playing field probeert te creëren, een gelijk speelveld.
Ik kan me best voorstellen dat er mensen luisteren die nu denken, hé, maar daar heb ik mee te maken, hier wil ik bij helpen of mijn idee inbrengen of meedoen. Kan dat?
Ja, dat kan zeker. Ik moet alleen, je overvalt me een beetje. Want kijk, als mensen een klacht hebben, laat ik het helderste zeggen wat ik erover kan zeggen. Ik ben op heel veel bijeenkomsten geweest waar mensen tegen mij zeggen dat meldpunt discriminatieregio Amsterdam van jullie, dat zijn een stelletje witte mensen die maar wat aanklooien en die schrijven dat netjes op. Wat mij overkomen is, verder gebeurt er helemaal niks en dat is al 25 jaar zo. En ik begrijp dat die mensen dat zeggen. Ik ga toch nog één keer zeggen wat alle politici nu zeggen. We hebben er nu meer geld voor uitgetrokken. Ze gaan nu meer doen. Een paar ton extra staat er in de begroting voor volgend jaar en het jaar daarna weer. Blijf klagen, mdra.nl.
Mdra.nl, ja.
Daar staan ook heel duidelijke casussen op van wat mensen overkomen is. Echte casussen, er staat ook precies in, met die persoon hebben we dat gedaan, met die persoon zijn we daarheen gegaan. Natuurlijk geanonimiseerd. Je kunt heel duidelijk zien wat de werkwijze van die mensen is. En nee, dat is niet altijd rechtvaardigheid. Want we knopen niet iedereen op aan de hoogste boom. Maar nogmaals, iemand juridisch opknopen aan de hoogste boom kost 5 jaar. En daar heeft Ahmed geen baan mee. En met het MDRA bellen, de gemeente inschakelen. Mij opzoeken, @JorritNuyens op Twitter. Of j.nuyens@raad.amsterdam.nl. j.nuyens@raad.amsterdam.nl. We doen er echt wat mee. En er wordt serieus aan gewerkt. Het is een hardnekkig probleem. En we snappen ook dat het even duurt voordat de mensen die er al heel lang mee te maken hebben, er ook wat vertrouwen in krijgen dat de politiek en de overheid er serieus mee bezig zijn. Maar ik denk wel dat dat zo is.
Jorrit Nuyens, gemeenteraadslid GroenLinks. Succes ermee.